Goedemorgen, broeders en zusters in Ommen, familie. Wat een voorrecht om opnieuw bij jullie te zijn. Zo'n 2 jaar geleden was ik hier ook. En ik vind het een voorrecht opnieuw om het woord met jullie te openen vanmorgen. Mijn naam is Simon Visser. Ik ben getrouwd met Janita. En samen met onze kinderen wonen we in de prachtige stad Kampen. Ik ben werkzaam bij Open Doors. Ik ben daar relatiemanager. Sinds vorig jaar ook auteur en spreker. En ik heb denk ik een van de mooiste jobs die er bestaat. Want ik mag regelmatig op reis naar de vervolgde kerk. Om daar een bemoediging te zijn voor onze broers en zussen. En daarnaast mag ik het land in om de lessen en de verhalen uit de vervolgde kerk hier onder andere in Nederland te delen. Nou, dat ik dit zo zeg, wil ik ook meteen even iets gezegd hebben. Want je hoort mij al spreken over onze broers en zussen daar. En dat is wat we in de praktijk ook vaak doen. Dan spreken we over de vervolgde kerk daar en de vrije kerk hier. Maar dat klopt niet. En wat ik nu ga zeggen, dat klinkt misschien wel heel gek. Helemaal omdat ik hier namens Open Doors sta. Maar de vervolgde kerk bestaat niet. De vervolgde kerk bestaat helemaal niet. En de vrije kerk, zoals we ons vaak zien en noemen hier in het Westen, bestaat ook niet. We zijn namelijk één kerk. Eén wereldwijde kerk. En de Bijbel is daar heel helder over in 1 Korintiërs 12 vers 26. Want daar staat namelijk, wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, dan lijden alle anderen mee. En wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Dus één lichaam, één kerk, de kerk van Jezus. En de afgelopen 2 jaren zijn we als wereldwijde kerk geconfronteerd met een pandemie. En ook de kerk in Nederland werd hard geconfronteerd. Onze kerken gingen op slot. De samenkomsten mochten niet meer doorgaan. We mochten niet meer met elkaar zingen. We werden beperkt. En dat was voor velen van ons, zo niet voor allen van ons, best wel moeilijk. Hoe ga je daar nou mee om in de praktijk? Hoe ga je ermee om als je geconfronteerd wordt met moeilijkheden en met beperkingen? Hoe ga je ermee om als er in één keer een aantal vaste onderdelen in je geloofsleven, bijvoorbeeld de zondagse samenkomsten, in één keer wegvallen? Hoe doe je dat? En kunnen we hierin misschien iets leren van onze vervolgde broers en zussen? Ik denk het wel. Maar laten we eerst met elkaar Gods woord openen. In de Bijbel wordt heel veel geschreven over vervolging. En dat is niet zo raar, want het overgrote gedeelte van het Nieuwe Testament is geschreven door vervolgde christenen aan vervolgde christenen. En als je de Bijbel bij je hebt, kun je alvast opzoeken Johannes 15. We lezen 2 gedeeltes vanmorgen, eerst Johannes 15 en dan het slot van Handelingen 7. Het is overigens altijd goed om de Bijbel bij je te hebben. Niet alleen op zondagochtend tijdens de dienst, maar ook gewoon door de weeks. We leven in zo'n heerlijk vrij Nederlandje. Een land waarin je op elk gewenst moment en op elke gewenste plek Gods woord kunt openen. En je daaruit geestelijk kunt voeden, zoals we dat zo mooi noemen. Ik zou zeggen, maak daar dankbaar gebruik van, elke dag opnieuw. Het eerste gedeelte wat we lezen is Johannes 15, vers 18 tot en met 21. En in dit gedeelte is de Heer Jezus jezelf aan het woord. En dan zegt hij het volgende. Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb. Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen. Want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. De Heer Jezus die waarschuwt zijn leerlingen, zijn volgelingen hier al, dat het geloven in Jezus en het bij Jezus horen niet vrijblijvend is. Nee, het volgen van Jezus heeft consequenties. Want, zegt hij in vers 20, ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. En voor meer dan 360 miljoen christenen vandaag de dag zijn de woorden die Jezus hier spreekt geen verrassing. Zij ervaren vaak dagelijks dat het volgen van Jezus niet vrijblijvend is. Maar dat het volgen van Jezus consequenties heeft. En de Heer Jezus die zegt dit in het evangelie van Johannes. En als je dan een klein stukje verder bladert door de Bijbel, dan blader je zo het boek Handelingen in. En in Handelingen dan zie je inderdaad al dat de woorden die Jezus spreekt daar al werkelijkheid worden. Daar al zichtbaar zijn in de praktijk. En de eerste christen over wie we lezen die vervolgd wordt, dat is Stefanus. En wellicht dat je Stefanus kent uit de verhalen van de Bijbel, maar Stefanus is echt een man van God. Een man vervuld met de Heilige Geest. Een man die zijn geloof in Jezus niet onder stoelen of banken steekt. En het gedeelte wat we zo lezen vanaf Handelingen 7 vers 54, voorafgaand aan dat gedeelte, heeft Stefanus eigenlijk een geweldige getuigenis gegeven van zijn geloof in Jezus. En dan lezen we het volgende vanaf vers 54. Toen ze dit hoorden, en ze, dat zijn de schriftgeleerden, de fariseeën, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette, later beter bekend als Paulus. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels, Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij. Ik heb dit schriftgedeelte, dit verhaal over Stefanus al vaak gelezen. Maar elke keer opnieuw, dan raakt het me. Dan ben ik onder de indruk van de man Stefanus. Want wat een voorbeeld in geloof is hij. En ik wil je eigenlijk even meenemen naar Jeruzalem ten tijde van Stefanus. Het was een rumoerige tijd, een roerige tijd. Een gevaarlijke tijd voor christenen. Het kon zomaar zijn als je uitsprak dat je bij Jezus hoorde. Dat je geloofde in Jezus als de Messias. Dat je werd opgepakt en in quarantaine werd gezet. En dan heb ik het niet over een thuisquarantaine zoals wij die kennen. Nee, dan werd je in de gevangenis gezet. Met het risico dat je er nooit weer levend uitkwam. De christenen van toen, en ook Stefanus, die kenden de consequenties van het volgen van Jezus. En Stefanus die wist dat. Hij wist dat het gevaarlijk was. Dus hij had ervoor kunnen kiezen om gewoon even zijn mond te houden. Gewoon stil te worden. Een stapje terug te doen. Even af te wachten tot de gemoederen weer wat bedaard waren. En misschien ken je dat wel. Dat je soms in de situatie komt dat je denkt, nou, als ik nu vertel dat ik christen ben, dan word ik misschien wel heel raar aangekeken. Of krijg ik lastige vragen. Of ik word uitgelachen, of nog erger, misschien word ik wel buitengesloten. En begrijp me niet verkeerd, dat zijn vervelende consequenties. Maar dat zijn niet van die heftige consequenties als waar Stefanus voor stond. En toch besloot Stefanus, juist op dit moment, toen het erop aankwam, uit te stappen. En zonder schroom te getuigen van zijn geloof in Jezus. En we hebben gelezen wat er toen gebeurde. De menigte die daarbij aanwezig was, werd woedend op Stefanus. En jaagde hem Jeruzalem uit. Buiten de stadspoort. Kun je je voorstellen dat dat hier gebeurt morgen? Dat als je morgen op je werk komt. Of op school. En je vertelt daar, joh, gisteren was ik... in de evangelische gemeente in Ommen ga ik elke zondag naartoe. Want ik geloof in Jezus als mijn redder en verlosser. Dat dan je medeleerlingen of je collega's woedend op je worden. Je Ommen of welke stad of welk dorp je ook naartoe gaat morgen. Dat ze je het dorp of de stad uitjagen. De weilanden in of het bos in. Om je daar te vermoorden. Kun je je voorstellen? Dat is wat er met Stefanus gebeurde. En Stefanus, die komt dan buiten die stadsmuren van Jeruzalem. En dan staat die woedende menigte staat om hem heen. En die mensen hebben allemaal stenen in hun handen. En met die stenen willen ze maar één ding. Stefanus zo hard mogelijk raak gooien. Stefanus zoveel mogelijk pijn doen. Stefanus uiteindelijk doodgooien. En waarom? Omdat hij bij Jezus hoort. We hebben gelezen hoe Stefanus op zijn knieën valt. En net voordat hij geraakt wordt met die laatste steen, net voordat hij wordt doodgegooid met die laatste steen, schreeuwt hij, bidt hij luidkeels tot God. En wat bidt hij dan? We hebben het gelezen, vers 60. Heer, reken hun deze zonde niet toe. Wat een ongelooflijk krachtig moment. En een krachtig gebed moet dat geweest zijn, daar op dat moment. En het is voor ons als christenen in Nederland, denk ik, niet te doen, niet voor te stellen hoe het is om in die situatie van Stefanus te zijn. Om in zijn schoenen te staan. Maar misschien als we het heel hard proberen, dan lukt het een klein beetje. En als ik dat doe, dan weet ik niet of ik op dat moment de moed, de kracht, in ieder geval niet op eigen kracht, en het lef zal hebben om luidkeels tot God te bidden. En heel eerlijk gezegd, als ik de moed al zou hebben, dan denk ik dat ik eerder voor mijn eigen hachje zou bidden. Heer, red me. Ik word hier doodgegooid omdat ik bij u hoor. Help me. In plaats van dat ik zou bidden om vergeving van mijn moordenaars. Stefanus deed dat wel. Maar hoe dan? Hoe kon hij dat doen? Hoe kon hij staande blijven in zijn geloof onder die bizarre, slechte omstandigheden? Cruciaal in dit gedeelte is, denk ik, vers 55. Daar hebben we namelijk gelezen hoe Stefanus zijn blik opsloeg naar de hemel en Jezus ziet staan aan de rechterhand van God. Stefanus hield zijn blik stevast gericht op Jezus. En niet op die bizarre omstandigheden. En doordat Stefanus zijn blik stevast richtte op Jezus, hield hij zijn toekomstperspectief letterlijk en figuurlijk voor ogen. Namelijk een eeuwig leven met Jezus, met hem die zijn leven gaf voor Stefanus. En ook voor jou en mij. De moord op Stefanus is een belangrijk moment in de geschiedenis van de kerk en in de geschiedenis van het evangelie. Als we verder zouden lezen in het boek Handelingen, dan lees je hoofdstuk 8 in. Misschien moet je dat vanmiddag of deze week eens doen. Dan zul je lezen dat na de moord op Stefanus de vervolging in alle woede losbarst. Met als gevolg dat de christenen Jeruzalem uitvluchten. Judea in, Samaria in, de wereld in. Met als gevolg dat het evangelie zich verspreidt over de hele wereld. De kerk van Jezus, die tot dan toe vooral gesitueerd was in Jeruzalem, kwam in beweging en werd een wereldwijde kerk. En dat is precies diezelfde kerk waar jij en ik vandaag onderdeel van uitmaken. Is dat niet wonderlijk en is dat niet prachtig? Zoals Stefanus de consequenties droeg van het volgen van Jezus en een hoge prijs betaalde. Zo zijn er vandaag, en ik noemde het al eerder, meer dan 360 miljoen christenen die de consequenties dragen en dagelijks voelen van het volgen van Jezus. Dat zijn eigenlijk de Stefanussen van deze tijd. En een van die Stefanussen is broeder Ahmad. En ik wil vanmorgen zijn verhaal met jullie delen. En het is voor mij persoonlijk een heel bijzonder verhaal. Want het was de eerste vervolgde christen die ik ontmoette tijdens mijn eerste reis met Open Doors. Maar zijn verhaal is nog steeds zo actueel. Ik ontmoette Ahmad, hij komt uit Irak, en ik ontmoette hem in Jordanië. En ik weet nog goed hoe we op de bewuste woensdagochtend, ik stapte mijn hotel uit en het was snoeiheet in Jordanië. Het was een hittegolf. Nou, in Nederland is een hittegolf warm, maar in het Midden-Oosten is het nog veel extremer. Dus ik stapte snel de bus in waar de airco al heerlijk stond te draaien. En we gingen op weg naar een adres. Een adres wat we hadden gekregen, en op dat adres zouden we 4, misschien 5 broeders uit Irak ontmoeten. En ik herinner me nog hoe ik bij het raam ging zitten en dat ik alle scenario's, hoe die ontmoeting zou gaan, door mijn hoofd liet gaan. Ik dacht, zouden deze broeders hun verhaal willen delen? Zouden ze alles kunnen delen? Hoe zou dat gaan? En welke scenario ik ook bedacht, ik was mij ervan bewust dat het nog wel eens een pittige ontmoeting kon worden. En we kwamen aan op het adres En er bleek een klein kerkje te staan. En voor dat kerkje stonden twee van mijn collega's, twee veldwerkers uit Jordanië. En ze heten ons van harte welkom en nodigden ons uit om de kerk binnen te gaan. Dus we liepen om de kerk heen en aan de achterkant stapten we binnen. En tot onze verbazing was die kerk voor 3/4 gevuld met vluchtelingen uit Irak en een aantal uit Syrië. We werden uitgenodigd om een plekje te zoeken en ik liep door de mensenmenigte heen en ik schudde wat handen. Dat kon toen nog gewoon zonder dat het consequenties had. Vriendelijke knikjes deelden we uit. Ik begon her en der een gebrekkig gesprekje in het Engels. En ik ging zitten tussen een aantal broeders uit Irak. En tot mijn verrassing begon er een kerkdienst. En die kerkdienst was volledig in het Arabisch. Nou, ik weet niet hoe het met jouw Arabisch is, maar ik versta er geen hout van. We hebben een tijdje geleden een poosje een Syrisch pleegkindje in huis gehad. Die sprak nagenoeg geen Nederlands. En die had een neiging om nogal te treuzelen. Vooral als hij naar bed toe moest of als we weg moeten. Mensen met kinderen die herkennen dat misschien. En ik had 2 Arabische woorden geleerd. Dat was yalla yalla. Dat betekent dat je op moest schieten. Dus dan riep ik tegen hem yalla yalla. En als ik geluk had, kwam er weer een beetje gang in. Maar verder als dat Arabisch kom ik dus niet. Maar die dienst die begon daar. En die christenen uit Irak en Syrië, die begonnen te bidden en te zingen met zoveel passie. Met zoveel emotie. En alhoewel ik niet letterlijk kon verstaan wat er gezongen en gebeden werd, ik begreep haarfijn wat er gezongen werd. Ik begreep de boodschap, ik voelde de boodschap. En ik zat daar en voor het eerst besefte ik ten diepste dat we daadwerkelijk 1 wereldwijde kerk zijn. Dat we verbonden zijn in de naam van Jezus. Dat het niet zo is dat daar een apart kerkje is met vluchtelingen uit Irak en Syrië. Dat ik in een aparte kerk in Kampen zit en dat jullie een aparte kerk zijn in Ommen. Nee, we zijn wereldwijd 1 kerk. En ik beleefde een van de mooiste en indrukwekkendste kerkdiensten die ik ooit heb meegemaakt. En de dienst was afgelopen en ik liep naar buiten met een groepje broeders uit Irak en een 2-tal zusters, 2 vrouwen. En die mensen die waren zo intens blij dat we er waren. En ik had nog niks gedaan. Ik had nog niet met ze gesproken op dat moment. Ik had nog niet met ze gebeden. Dat zou ik later doen. Ik was er alleen maar. En daar waren ze zo blij mee. Dat we de moeite hadden genomen om op het vliegtuig te stappen. Naar Amman te vliegen. De hoofdstad van Jordanië. En met de bus naar het zuiden te rijden. Naar Madaba. Om daar alleen maar te zijn. En ik kon hen vragen. Wie zijn jullie? Waar komen jullie vandaan? Waarom zijn jullie gevlucht? En hoe gaat het nu met je? En deze 2 vrouwen die waren zo blij en die wilden zo graag hun verhaal met ons delen. Maar door de herinnering aan al het haat en het geweld wat ze hadden meegemaakt, kwam er geen woord meer uit. Ze werden overmand door emotie. Het enige wat eruit kwam was tranen. Tranen en nog eens tranen. En daarom nam een van de broeders, broeder Ahmad, die nam het woord. En hij vertelde hoe IS hun stad was binnengevallen. En de christenen voor de keuze had gesteld. Of je bekeert je tot de islam. Of je betaalt een torenhoge belasting. En dat is voor christenen een niet te betalen belasting. Of je bent hier binnen 24 uur weg. Als je dat niet doet, dan brengen we je om door het zwaard. En dan moet je begrijpen dat Ahmad had een mooi huis waar hij al zijn hele leven woonde. Hij had landerijen. Hij had een paar auto's voor de deur. Mooie spullen. Een goede baan. Familieleden die hij achter moest laten. En Ahmad had de keus. Hij kon kiezen om zijn geloof in Jezus vaarwel te zeggen, of in ieder geval voor zichzelf te houden. Of trouw blijven. En staande blijven in zijn geloof. En alles achterlaten. En deze Ahmad had ervoor gekozen om alles achter te laten. Zelfs familieleden waarvan enkele vermoord waren op het moment dat ik met hem sprak. En hij vertelde hoe christenen bij de checkpoints van IS hun schoenen moesten inleveren om op blote voeten verder te vluchten. En ik stond daar achter de kerk op dat kerkpleintje in een klein beetje schaduw wat er was van het enige boompje daar. En ik keek deze broeder aan. En ik probeerde me voor te stellen hoe dat voor mij zou zijn. En probeerde maar met me mee te doen. Ik dacht, hoe zou het voor mij zijn als ik nu binnen 24 uur zou moeten vluchten. Samen met mijn 2 kleine kinderen en met mijn vrouw. Alles achter me moet laten. Mijn baan, mijn huis, mijn auto, mijn buurt, mijn kerk. niet wetend waar naartoe te gaan. En ik probeer het nog, het is inmiddels al jaren geleden, maar ik probeer het me vandaag de dag nog steeds vaak voor te stellen. Ik kan het me gewoon niet voorstellen hoe dat moet zijn. Ook als ik nu de beelden zie uit Oekraïne, ik kan het me niet voorstellen. Hoe zou het zijn? En tegelijkertijd, welke keuze zou ik maken? Welke keuze zou jij maken? Zou je staande blijven in je geloof en voor Jezus kiezen? En ik stond er bij Ahmad en ik keek hem in zijn ogen. En van die mooie, donkere ogen. En veel van die mensen die kon draaien. En ik zag pijn. Ik zag verdriet. En ook wel een stuk wanhoop. En ik durfde hem het eigenlijk niet te vragen, maar ik moest het doen. Ik zei, Ahmad, maar hoe is het dan nu met je geloof in Jezus? Want ik wist dat hij onder zeer moeilijke omstandigheden leefde in een vluchtelingenkamp in Jordanië. En Ahmad die begon te spreken. En op het moment dat hij begon te spreken over Jezus, kwam er een twinkeling in zijn ogen. Begon hij te stralen. Hij zegt, Jezus, Jezus is het allerbelangrijkste voor mij. Hij is zoveel meer waard dan alles wat ik achter heb moeten laten in Irak. Jezus gaf zijn leven voor mijn redding. Dankzij hem heb ik dat geweldige toekomstperspectief van een eeuwig leven met hem in heerlijkheid. Jezus is het waard om voor te leven en voor te sterven. En ik leerde daar op dat moment zo'n intens belangrijke les in hoe je in volledige afhankelijkheid van God leeft. Hoe je vastberaden Jezus volgt. En ondanks alle beperkingen en moeilijkheden in ons leven, je blik stevast op Jezus moet richten. Want dat is wat Ahmad ook vertelde. Zeg, ik kan dit alleen maar doen. Ik kan alleen maar volhouden. Doordat ik naar Jezus kijk. Mijn blik op Jezus richt. En niet op de moeilijke omstandigheden. Niet in Irak. Niet in Jordanië. Maar mijn blik richten op Jezus. We zitten hier vanmorgen in heerlijke vrijheid bij elkaar. En dat moeten we ook vooral blijven doen. Maar op dit moment zijn er duizenden, tienduizenden christenen op de vlucht, zoals Ahmad dat moest. Op dit moment zitten de christenen opgesloten in een isoleercel, omdat ze trouw blijven aan hun geloof in Jezus. In een isoleercel waar ze soms maanden in zitten zonder daglicht te zien. Nu, op dit moment, zitten de christenen opgesloten in zeecontainers in Eritrea, waar het overdag snikheet is en 's nachts ijskoud, gevangen, omdat ze bij Jezus horen. Er zijn tienduizenden geheime gelovigen, bijvoorbeeld in Iran, die geen enkele andere christen kennen. Of geen enkele andere christen spreken. Die zelfs hun eigen partner en hun kinderen niet durven te vertellen dat Jezus leeft. Omdat het te gevaarlijk is in dat land waar ze leven. En dat is ontzettend moeilijk. Nu, op dit moment, zitten er naar schatting meer dan 50.000 christenen in een soort massa-quarantaine in de strafkampen van Noord-Korea. Omdat ze Jezus volgen. En met dat ik dit vertel moet ik denken aan Hewoe. Ik ontmoet haar eind 2019 aan de grens met Noord-Korea. En Hewoe die vertelde hoe zij jaren zat opgesloten in een van die strafkampen. En hoe God haar het verlangen gaf om in dat kamp, op een van de meest duistere plekken in deze wereld, te vertellen over de liefde van Jezus, hoe gevaarlijk dat ook was. En ze zei dat enkele gevangenen kwamen tot geloof. En in het diepste geheim kwamen ze samen in dat strafkamp. Op de meest gore plek in het kamp. Het was zo smerig dat de bewakers er niet kwamen. Namelijk op de wc's. En ze vertelde hoe ze daar in het diepste geheim samenkwamen. Met elkaar bidden. Met elkaar voor elkaar. Voor de gevangenen. Voor de bewakers. En hoe ze daar in het diepste geheim kerk waren. En God fluisterend de lof toezong. Soms maar 2 minuten moesten ze alweer terug. En Hewoe vertelde, ik kon het alleen maar doen doordat ik mijn blik stevast richtte op Jezus. En niet op die vieze, duistere omstandigheden in dat strafkamp. De afgelopen 2 jaren zijn we als kerk geconfronteerd met allerlei moeilijkheden, met beperkingen. En die beperkingen hebben niets te maken met het feit dat we bij Jezus horen. Dat we kerk zijn, dat we christen zijn. Maar misschien helpt het ons wel om ons wat makkelijker te kunnen vereenzelvigen met onze vervolgde broers en zussen. Om een beetje te kunnen ondervinden wat voor hen heel gewoon is. Waar zij hun hele leven al mee te maken hebben. En tegelijkertijd mogen we een voorbeeld aan hen nemen. Hoe zij stevast hun blik richten op Jezus. Want ook al hebben zij hele andere omstandigheden, betekent niet dat wij onze moeilijkheden niet kennen. Ook wij hebben te maken met moeilijke omstandigheden en met beperkingen. Misschien wel binnen de kerk. Misschien wel in je gezin. Misschien is je huwelijk wel een chaos. Wil het maar niet lukken om er iets van te maken. Misschien ondervind je wel moeilijkheden op je werk. Moet je morgen weer met het lood in je schoenen naar je werk, omdat het niet de plek is waar je wil zijn. Niet de plek is waar je moet zijn. Of je school. Is het gewoon geen fijne plek voor je. Lukt het maar niet om goede cijfers te halen. En zo zijn er met elkaar honderden voorbeelden te noemen. Misschien heb je afgelopen jaar wel iemand verloren. Aan corona of een andere ziekte. Worst je jezelf met ziek zijn. Maar ik wil je vanmorgen aanmoedigen. Om ondanks al die moeilijkheden en beperkingen in je leven. Je blik niet daarop te richten. Maar je blik stevast te richten op Jezus. Zodat ook jij het toekomstperspectief wat hij ons geeft. Dankzij het offer wat hij heeft gebracht. Dat toekomstperspectief van een eeuwig leven in heerlijkheid met hem. Stevast voor ogen mag houden. En wordt het dan allemaal makkelijk hier? Nee. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet in de gebroken wereld waarin we leven. Maar doordat we onze blik richten op Jezus, op onze schuilplaats, mogen we wel de kracht ontvangen, de moed ontvangen en de hoop ontvangen om staande te blijven in ons geloof. En een levende getuige te zijn van zijn liefde op die plek waar God jou gesteld heeft. Hoe moeilijk dat soms ook is. Ik wil afronden met een oproep. En dat is geen oproep namens Open Doors. Dat is ook geen oproep namens mezelf. Maar dat is een oproep namens de vervolgde kerk. Als we bij de vervolgde kerk komen, of dat nou is in Latijns-Amerika, in het Midden-Oosten, in Afrika of in Azië. En we komen daar bij de lokale kerken en bij de christenen en we vragen aan hen, wat hebben jullie nou nodig? Wat hebben jullie nodig om vol te houden? Dan is het eerste wat ze altijd zeggen, bid voor ons. Bid dat we stand houden. Bid dat we onze blik daadwerkelijk op Jezus gericht houden. Ik word er altijd weer stil van als ze er dan aan toevoegen. Maar weet dat we ook voor jullie bidden. Dus laten we daadwerkelijk wereldwijd één kerk zijn. Verbonden in gebed met elkaar en voor elkaar. En verbonden in de machtige naam van Jezus. Hij die zijn leven gaf voor onze redding. En ik weet dat jullie een gemeente zijn die al jarenlang zeer betrokken is bij het werk van Open Doors. Volgens mij krijgt bijna iedereen hier een magazine thuis met de gebedskalender. Maar ik wil jullie toch nog even wijzen op een nieuw middel. Een heel praktisch middel om dagelijks te kunnen bidden voor de vervolgde kerk. En misschien hebben jullie die ook al wel. Maar ik heb hem zelf ook op mijn telefoon. Dat is namelijk de Open Doors gebeds-app. En normaal gesproken doen we dat tijdens een kerkdienst, denk ik bijna niet. Maar ik wil je uitnodigen om even je telefoon te pakken. Ik heb zelf ook de Open Doors gebeds-app op mijn telefoon. En als je die gebedsapp op je telefoon hebt, dan krijg je elke dag een notificatie. Je kunt zelf instellen wanneer dat is. Maar dan krijg je een soort reminder met een heel kort gebedspunt. Zodat je op dat moment heel specifiek kunt bidden voor een broer of zus. Onze familie uit de vervolgde kerk. Die op dat moment jouw gebed gewoon keihard nodig heeft. Dus ik wil je uitnodigen om naar de Play Store te gaan. Of naar de App Store als je een iPhone hebt. Om Open Doors in te tikken en dan verschijnt de gebedsapp als het goed is vanzelf. En die te downloaden. En binnen een mum van tijd heb je gewoon een hele praktische tool, als je hem nog niet hebt, op je telefoon. Zodat je kunt bidden voor de vervolgde kerk. Ik wil jullie aanmoedigen nogmaals om je blik te richten op Jezus. Daarin een voorbeeld te nemen aan Stefanus, aan Achmat en aan Hewu. En in je gebed te denken aan de vervolgde kerk. En bij alles wat we doen, stevast onze blik te richten op Jezus. Laat me afsluiten met een kort gebed. Heer Jezus, dank u wel dat we vanmorgen in vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat u uzelf heeft gegeven. Als een offer aan het kruis op Golgotha. Voor onze redding. Voor ons leven. Dank u wel dat we onze blik mogen richten op u. Dat u onze schuilplaats bindt. En dat we dankzij u mogen uitzien naar een eeuwige leven in heerlijkheid met u. Heer, wat een geweldig vooruitzicht. Wat een toekomstperspectief. Heer, dat is zo groot. Dat kunnen we niet bevatten. Heer, maar dank u wel dat we de glimpen van op mogen vangen. Ook uit uw woord. Heer, en u kent ons. U kent een ieder die hier zit. Ons hart, onze omstandigheden, onze moeilijkheden en onze beperkingen. Heer, help ons om dwars door die gebrokenheid van deze wereld heen onze blik op u te richten. En op de plek waar we leven, waar we werken, waar we mens zijn, uw liefde uit te delen aan de mensen om ons heen. Juist in een tijd als deze. Juist als de wereld in onzekerheden over elkaar heen tuimelt. Door alles wat er speelt. Dat wij mogen getuigen van de zekerheid die u geeft. Geprezen zij uw naam. Amen.